Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Op maandag blikken we in De Zeven vooruit naar de week die komt, telkens met een gast. En vandaag is dat Barbara Moens, journaliste bij Politico. Goedemorgen, Barbara.
Goedemorgen, Bert.
Vorige week was het hier over de koppen lopen met een NAVO, G7 en EU-top in Brussel. Maar ook deze week is het er niet naast met een EU-China-top. Actueler dan ooit, ook door de oorlog in Oekraïne. We hebben stevig nieuws van de Nationale Bank. Die hebben een uitzonderlijke update gemaakt van hun economische vooruitzichten. Met een eerste inschatting van de impact van de oorlog in Oekraïne op de Belgische economie. Gouverneur Pierre Wunsch hemzelf licht die hier zometeen toe. En er staat ook weer PFOS op het menu deze week. De grote baas van 3M komt naar België voor overleg met de Vlaamse minister Zuhal Demir. En er waren de Oscars vannacht natuurlijk. Daar is meer gebeurd dan enkel prijzen uitreiken. Het is maandag 28 maart.
De zeven van de tijd. 1.
Oekraïnse troepen hebben vannacht naar eigen zeggen succesvolle tegenaanvallen uitgevoerd in de buurt van Kharkov, in het oosten van het land. Russische troepen zouden daar uit meerdere plaatsen zijn verdrongen. De Duitse kanselier, bondskanselier Scholz, heeft gisteravond nog eens duidelijk herhaald dat de NAVO niet uit is op een regimewissel in Rusland. De Amerikaanse president Joe Biden had zaterdag op het einde van zijn groots opgezette speech in Polen nog aangegeven dat Poetin niet aan de macht kan blijven in Rusland. Het Witte Huis nuanceert die uitspraak later en ook Scholz benadrukte dat het aan volkeren en naties zelf is om te vechten voor vrijheid. Lapsus dus van Biden, zo lijkt het toch steeds meer. En vanaf vandaag wordt er opnieuw onderhandeld tussen Oekraïne en Rusland in Istanbul in Turkije. Hopelijk brengen die gesprekken wat op. En Oekraïne staat ook zonder twijfel bovenaan de agenda van de EU-China-top vrijdag. Een top die virtueel plaatsvindt, nog altijd wegens corona. Barbara, jij volgt die hele Europese dynamiek voor Politico. Wat kunnen we daarvan verwachten?
Ja, het is toch wel een belangrijke top, denk ik, in die zin dat China natuurlijk een heel belangrijke rol speelt in dit conflict. Op dit moment zijn ze nogal ambigu. Ze willen zich niet echt uitspreken. Ze steunen Rusland nog altijd wat economisch. En vanuit Europa gaat er heel duidelijk de boodschap komen: je moet nu eens duidelijk kiezen, kleuren bekennen. En als je niet aangeeft dat je met ons, het Westen, bent, dan zal dat ook wel gevolgen hebben economisch. Mm-hmm. En dat is ook een boodschap die vorige week, toen Joe Biden in ons land was, ook naar de Europese leiders is gekomen, een beetje druk gezet ook op Europa, om dan druk te zetten samen naar China toe.
Op de Chinezen, gaan ze daar ja heel fel in durven zijn, de Europeanen?
Ja, dat zal inderdaad een beetje de vraag zijn. In de aanloop naar zijn er toch wel al wat uitspraken geweest, hè, van inderdaad als China geen kleur bekent, zal dat economische gevolgen hebben. Europa heeft natuurlijk economisch wel wat macht, zeker ook als het samen met de Verenigde Staten naar voren komt. Maar tegelijkertijd heeft Europa China ook heel erg nodig als opkomende markt, ook naar grondstoffen toe. Dus in die zin zal het uitkijken zijn naar hoe sterk ze die boodschappen gaan brengen.
Ja, als je dat vergelijkt met Rusland. Rusland is voor ons vooral leverancier, gas en olie. China is ook een afzetmarkt voor ons. Hè. Dus gevoeliger.
Veel gevoeliger, zeker en vast. Als je kijkt naar de relatie EU-China, is dat altijd een beetje de vraag geweest. Men heeft lang geprobeerd om het economische volledig te scheiden van het politieke, ook het mensenrechtenverhaal. Je ziet nu meer en meer, de laatste jaren al, maar nu zeker, dat die scheiding, een beetje artificiële scheiding, steeds moeilijker wordt. En dat de druk op de Europese politiek ook stijgt om daar duidelijk in te zijn, zowel als het gaat over mensenrechten als nu over de economische en eventueel zelfs militaire steun van China naar Rusland toe. Dus dat is toch ook een beetje een mentaliteitsverandering die in Europa is gebeurd en die echt wel zijn gevolgen zal hebben voor de Europese-Chinese relaties. Maar inderdaad, stel dat je die dreigementen wil waarmaken, moet je natuurlijk naar andere markten gaan kijken. En zo zag je bijvoorbeeld vorige maand, toen er een EU-Afrika-top was, dat ook een van de zaken werd die gezegd werd van misschien moeten we dan meer naar die opkomende Afrikaanse markt gaan kijken. Maar die is op dit moment, kan die absolute Chinese markt nog niet vervangen.
2.
En terwijl de Europeanen met de Chinezen praten, gaan de Amerikanen naar Jeruzalem vandaag al voor een overleg met Israël, maar ook Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, hemzelf schuift mee aan tafel. Bedoeling is om de banden met de landen in de regio te normaliseren. Twee van de landen in kwestie hebben niet toevallig waarschijnlijk ook olie. Barbara, zien we de Europeanen dat ook doen? Ja, een beetje nieuwe vrienden zoeken in deze?
Ja, zeker en vast. Dus Europa wil zo snel mogelijk van dat Russische gas vanaf. Ze zijn op dit moment is Europa voor 40% afhankelijk van Russisch gas. Mm-hmm. En je zag bijvoorbeeld de Duitse minister van Economie vorige week die naar Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten ging om inderdaad te gaan kijken naar alternatieven in de hoop dat Russisch gas te vervangen. En je zag ook vorige week bijvoorbeeld de Europese top waar men heel duidelijk ging kijken naar we moeten zo snel mogelijk ingrepen doen op die Europese energiemarkt, ook om die afhankelijkheid tegen te gaan, maar ook om de prijzen te gaan onder controle houden. Dus dat zijn zaken waar men hier zeker ook heel veel mee bezig is.
Ja, de oliestaten vinden wat betreft die prijzen dat de markt zijn werk doet. Hoe zit het dan met het idee van onder andere de Italiaanse premier Draghi en ook onze Alexander De Croo hebben op de top vorige week lang gepleit voor een prijsplafond voor energieprijzen?
Ja, inderdaad. Het was een heel duidelijke push vanuit de zuiderste landen die dus ook volop gesteund wordt door onze liberale premier Alexander De Croo. Men is daar zoals vaak in Europa met een compromis naar buiten gekomen. In die zin dat men verder gaat bekijken of zo'n prijsplafonds nu een goed idee zijn of niet om die prijzen tegen te gaan. Het was vooral Duitsland en Nederland die daar heel fel tegen waren en die daar vrijdag echt op de rem zijn gaan staan. Maar ondertussen zijn er wel al een aantal andere mogelijkheden goedgekeurd, zoals de groepsaankopen van gas door Europa. Maar dat zou dan wel op een vrijwillige basis gebeuren, niet op een verplichte basis. Opnieuw ook daar een compromis.
3.
En de federale regering is er sinds gisteren aan begonnen de werkzaamheden voor de begrotingscontrole. Dat wil zeggen dat ze daar tegen de paasvakantie eind deze week mee klaar willen zijn. Maar de oefening is sinds de oorlog in Oekraïne natuurlijk iets complexer geworden. En daar heb je dus ook nieuwe cijfers voor nodig. En daarom heeft de Nationale Bank een update gemaakt van haar economische vooruitzichten. Wij hebben die hier bij de tijd al eens kunnen inkijken en gouverneur Pierre Woensch van de Nationale Bank erover kunnen spreken.
De groei blijft positief, rond de 2,5% in 2022 en dan 1,5% in 2023 en 1,9% in 2024. Dus het is minder dan voorzien in december 2021, maar het blijft zeer behoorlijke groeicijfers. Dus de boodschap is relatief geruststellend op basis van de hypothese die wij genomen hebben in onze update van de prognose. Valt het mee? En zeker in vergelijking met de onnoemelijke menselijke leed die men ervaart of de mensen moeten ervaren in Oekraïne.
Groeivooruitzichten blijven dus positief, zegt de gouverneur, maar de inflatie is wel stevig, zegt Woensch.
Voor wat 2022 betreft hebben we nu een raming van 7,4% voor wat inflatie betreft. Dat is een heel hoog cijfer en dat zal een impact hebben ook op niveau van de indexering van de verloning. Dus wij verwachten op 2 jaar tijd een stijging van de verloning met 10%, dat is veel. En op 3 jaar tijd rond de 13%. Maar dus de hele problematiek van de impact op onze concurrentievermogen zal zich stellen.
13% dus extra loonkost tot 2024, omgerekend 20 miljard euro dus, die werkgevers meer zullen moeten betalen aan lonen. Dat is een stevige slok en die stevige slok voor de regering, nu bij de begrotingscontrole, bestaat uit extra uitgaven voor defensie, opvang van vluchtelingen, ook de energiefactuur en alles wat ze daaraan willen doen. Wat moet de regering dan nu doen in haar begrotingscontrole? Pierre Woensch.
Maar we moeten wel beseffen dat het gaat over een verarming van onze land en er zal geen mirakel zijn op het einde van de rit, als de energie die wij invoeren duurder is, zullen wij op een of andere manier daarvoor moeten betalen. Dus een moeilijke situatie. Ik blijf van mening dat wij een zeker inspanning zouden moeten doen op niveau van overheidsfinanciën, maar dan structureel.
Toch nog iets structureel doen, zegt gouverneur Woensch aan die ontsporende begroting. Barbara, vanuit Europa houden ze dat of onze begrotingen ook altijd in de gaten. Begrotingsdiscipline is, kan je zeggen, tijdens de coronapandemie al wat losgelaten. Hoe kijken ze daar nu naar?
Ja, dat is inderdaad een moeilijke situatie, omdat de regels wat zijn losgelaten, zoals je zei, tijdens de pandemie. En net op het moment dat men eigenlijk dat op dat opnieuw wou gaan oppikken en tot nieuwe regels of meer duidelijkheid over de oude regels wou komen, is Europa nu getroffen door deze oorlog en de economische gevolgen van deze oorlog. Dus op dit moment is die discussie over oké, hoe moeten we dit nu aanpakken, opnieuw wat on hold gezet. Men gaat dat sowieso wel oppikken, waarschijnlijk eerder dan naar volgend jaar toe. Maar ondertussen blijft men natuurlijk wel heel veel geld uitgeven en krijgt men ook wel de boodschap, het is ook wel belangrijk om te blijven investeren, om ervoor te zorgen dat die economie blijft draaien. Dus dat belooft de discussie daarna alleen maar moeilijker te maken, omdat je ook wel ziet in de aanloop naar die discussie dat heel veel, vooral Zuiderse opnieuw landen, dan zeggen van we moeten ook wel zorgen dat we blijven investeren in die nieuwe zaken, klimaat, technologie, die transitie. En nu wordt er ook vanuit verschillende landen gezegd, ook defensie is iets waarin heel veel Europese landen opnieuw moeten investeren. Dus dat belooft een heel moeilijke discussie te worden.
4.
Het is ook een belangrijke week in het PFOS-dossier. Je weet wel, de vervuiling door chemiereus 3M in Zwijndrecht, die aan het licht kwam bij de Oosterweelwerken. De onderzoekscommissie daarover in het Vlaams parlement is klaar met haar werk en presenteert vanmiddag het eindverslag. Dat gaat dan om de politieke verantwoordelijkheid, de lange termijn effecten voor de gezondheid en de vraag of 3M aansprakelijk gesteld kan worden. De onderzoekscommissie kwam er op vraag van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en die ontmoet woensdag deze week dus CEO Mike Roman van 3M. De grote Amerikaanse baas dus, die komt voor de eerste keer in hoogst eigen persoon naar ons land. Belangrijke ontmoeting, Barbara.
Ja, ik denk het wel. Zeker voor Zuhal Demir, toch een beetje de leading lady van N-VA aan het worden. Ze heeft hier veel in geïnvesteerd. Het is ook wel niet onbelangrijk dat die internationale CEO zelf naar hier komt. Dus ook al wordt er niet meteen een doorbraak verwacht deze week, denk ik dat het toch voor haar wel belangrijk is om hier een goed gesprek over te hebben en eventueel tot resultaten te komen.
We blijven nog even in eigen land met Fluxys, dat woensdag zijn jaarresultaten presenteert, van 2021 dus. Een jaar waarin er nog geen sprake was van een oorlog in Oekraïne en dat we dachten dat gas via de Nord Stream 2-pijpleiding er zeker zou komen en we ook zeker niet konden vermoeden dat de opslag van LNG, vloeibaar gas, is dat in Zeebrugge zo belangrijk zou worden. Want dat is wat Fluxys doet natuurlijk, transport van gas. Barbara, alles wat met Russisch gas gebeurt, heeft dus ook een directe impact op Fluxys.
Ja, inderdaad. En je ziet dat vanuit Fluxys er heel zenuwachtig wordt gekeken naar wat Europa misschien nog verder gaat doen als het gaat rond sancties. Op dit moment zijn er nog altijd verschillende landen, Polen, de Baltische Staten, aan het pleiten voor een importban op Russisch gas. En dat zou grote gevolgen hebben voor Fluxys die heel belangrijk zijn als het gaat over die Russische gastransporten en opslag naar Azië. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat heel goed in de gaten houden.
6.
Volgende zondag zijn het verkiezingen in Hongarije. En dan kijkt iedereen natuurlijk richting Viktor Orbán en zijn Fidesz-partij. Barbara, de afgelopen weken was de EU eensgezinder dan ooit, kan je zeggen. Het nemen van sancties tegen Rusland. Die sancties, dat wordt bij unanimiteit beslist. Blijkbaar heeft Orbán zich op geen enkel moment tegen draad getoond.
Nee, en dat is inderdaad wel opvallend gezien steun voor Rusland in het verleden. En ook gezien inderdaad de reputatie van Hongarije om toch wat moeilijk te doen binnen Europa, een beetje de dwarsligger. Je zag ook dat alles wat de discussie rond de rechtsstaat en de inbreuken op de rechtsstaat vanuit Europa, heel die discussie is ook wat gaan liggen in de aanloop naar die verkiezingen. Men heeft eigenlijk echt duidelijk gezegd van op dit moment is er maar één prioriteit en dat is die oorlog in Oekraïne.
Zit dat dan nu volledig in de koelkast, Barbara, die rechtsstaat?
Nu, in de aanloop naar deze verkiezingen wel, ik denk, dat is uiteraard niet officieel, maar dat men ook wat de vrees had dat als Europa nu met een soort van straf of sterke boodschap zou komen of zelfs geld inhouden, dat men bang was dat dat ook wat in het voordeel van Orbán zou werken. Dus men heeft dat nu opzij geschoven, maar dat gaat zeker en vast terugkomen, want die problemen zijn er uiteraard nog altijd. Je ziet dat ook heel duidelijk tijdens deze campagne. Dus de verwachting is wel dat dit op korte termijn, dat Europa hier wel een duidelijke boodschap naar Boedapest toe gaat geven.
7.
En dan moeten we het nog even hebben over de Oscars vannacht, de grote uitreiking van die filmprijzen. Coda heeft de Oscar gewonnen voor beste film, beste aangepast scenario en beste mannelijke bijrol. 3 keer prijs dus voor Coda. Een film over een horend tienermeisje dat kind is van dove volwassenen. Maar, Barbara, er is meer gebeurd dan beeldjes uitreiken alleen vannacht. Acteur Will Smith is, laten we zeggen, wat uit zijn rol gevallen toen hij woedend het podium opstormde en comedian Chris Rock een klap verkocht. Rock had een grap gemaakt over Jada Pinkett Smith, dat is de vrouw van Will. Een grap die dus behoorlijk verkeerd viel bij haar echtgenoot. Na de klap ging Will Smith weer naar zijn stoel en riep hij dit.
Will Smith just smacked the shit out of me.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
Wow, dude.
Yes.
It was a G.I. Jane joke.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
No! I'm going to, okay?
En toen werd het even pijnlijk stil daar in Hollywood. Maar alles daarna kwam toch nog goed. Will Smith won de Oscar voor beste acteur, kreeg hij voor zijn rol King Richard. En toen hij dat beeldje in ontvangst nam, heeft hij huilend zijn verontschuldigingen aangeboden. Hollywood-drama, Barbara, ook wat aan jou besteed.
Ja, zeker en vast. Ik heb het ook wel bekeken. En ik denk dat dit hetgene is waar de meeste mensen vandaag over gaan praten.
Denk ik ook. Voilà, de eerste van de week zit er weer op. Dankjewel Barbara Moens voor je vooruitblik.
Graag gedaan, Bert.
En voor jullie allemaal nog een fijne werkdag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.